Is goed. Goedemorgen, hoort u mij? Helemaal fijn. Het is een vreugde om op deze mooie dag in Eindhoven te zijn. Toen Jaap mij een aantal weken geleden vroeg, wil jij ons dienen met het woord, dacht ik, ben ik altijd bereid om dat te doen. Toen hij zei het is over Matteüs 23, dacht ik, hola. Maar het is Gods woord en het is opgeschreven tot opbouw van ons geloofsleven en daarom willen we het ook met elkaar deze ochtend bekijken. Ik weet niet of u uw huiswerk gedaan heeft. Ik had wat doorgestuurd, een paar regeltjes voor het nieuwsblad. Met de oproep, lees het van tevoren eens door. Ik zal niet vragen van steek je hand eens op, want het wordt misschien een lastig moment deze morgen. Maar we gaan met elkaar wat lezen en ik hoop er wat over te zeggen over het hoofdstuk. Matteüs 23, we kunnen niet het hele hoofdstuk lezen, maar ik wil wel de eerste 8 versen nu lezen. En straks ga ik nog inzoomen op wat andere versen. Matteüs 23, vers 1, en ik lees uit de MBV-vertaling. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei, de schriftgeleerden en fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar, maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij de feestmaaltijden in de synagogen en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Dat stop ik even hier. Ja, ik schreef het ook al in mijn introducerende woorden, dat als je door de Bijbel heen bladert, dan krijg je eigenlijk een eerste indruk van de fariseeën. Dat zijn de bad guys, dat zijn de jongens, de mannen die altijd tegenstanders eigenlijk van de Heer Jezus waren. Altijd en probeerde in de val te lokken, altijd dwarslagen, altijd mensen belemmerde om echt naar hem te luisteren. En in die eerste paar versen die we net gelezen hebben, spreekt Jezus tot zijn discipelen over hen. En het volgende stuk spreekt Jezus direct tot de fariseeën. En hij spreekt daar in een zevenvoudig wee. En dan zien we een soort opgeheven vingertje. Die wees, dat waren eigenlijk een soort klaagzang die we ons kunnen stellen bij een begrafenis, een weeklacht. En eigenlijk communiceert de Heer Jezus daarbij al van, wee, en ik rouw om jullie dode toestand. Wee. Nou, wie waren die fariseeërs eigenlijk? Waar komen ze vandaan? Als je het Oude Testament leest, dan vind je ze niet. En in het Nieuwe Testament zijn ze er in één keer. En tussen die afsluiting van het Oude Testament en het Nieuwe Testament liggen waarschijnlijk zo'n 400 jaar. En in die tijd was er een tijd van grote politieke onrust. Heel veel overheersers kwamen in Israël binnen. En uiteindelijk waren daar de Romeinen. En in die tijd waren dan ook allemaal religieuze groepen zijn daar ontstaan. Je had van extreem links naar extreem rechts allerlei groeperingen. En als ik even alleen inzoom op het midden, dan had je in het midden had je de Sadduceeën links en rechts had je de Farizeeën. En de Sadduceeën die hadden eigenlijk een hele pragmatische houding naar de overheerser in het land. En die zeiden, het beste werken we maar samen met ze. Dan kunnen we in ieder geval de tempeldienst voortzetten. En dan hebben we ook zeker wel een profijt van in het dagelijks leven. Dus dat werden eigenlijk de vriendjes. Die hulden eigenlijk met de vijand, zou je kunnen zeggen. En dat waren eerder de aristocratie. Die waren ook de priesters in de tempel. En ze wilden graag de tempeldienst voortzetten. Dus die hadden daardoor ook meer, kregen ze meer ruimte om dat te doen. Omdat ze dus vriendjes waren. Ze namen het niet zo nauw met de leer. Ze hadden eigenlijk alleen maar respecteerden ze de eerste 5 boeken van Mozes. En ze geloofden ook niet in de opstanding. Dus er waren best wel wat hiaat als je denkt in de Bijbelse leer. Maar dat waren de Sadduceeën. De priesters vooral. En daar rechts daarvan, eigenlijk als een tegenpool, waren de fariseeën. Die liggen vaak met elkaar in de clinch. En die fariseeën, dat was eerder een fundamentalistische beweging. De ware leer vasthouden. Afzondering van het kwaad, van het wereldse, van de laksheid. Waarschijnlijk waren in de tijd van Jezus ongeveer zo'n 6000 fariseeën. Dat is een grove schatting. En die fariseeën die waren helemaal wars van elke politieke betrokkenheid. Die Romeinen, dat was echt de vijand, die hebben onze cultuur vernietigd. Terwijl die fariseeën wilden juist die Joodse identiteit vasthouden en die puurheid daarvan bewaken. Terwijl de Sadduceeën vooral in de tempel aanwezig waren, waren de fariseeën vooral in de synagoge actief als leraren. En daar gaven ze het onderwijs door. En daar probeerden ze de tradities vast te houden. En eigenlijk de normen zoals zij dachten dat God van hen verwachtte vast te houden. Ze waren ijverige studenten van het woord. Tja, alles een beetje geschiedenis en dan vragen we ons deze morgen af, wat hebben wij er allemaal aan, die dingen zoals die 2000 jaar geleden gebeurden. Maar ik denk dat er, als we daar een checklist naast leggen, dat we er best wel wat dingetjes in herkennen. Laten we eens even kijken naar wat positieve dingen die we over de fariseeën kunnen zeggen. Allereerst waren het mensen vol ijver om God te dienen. Ze wilden het graag zo goed doen en ze legden die lat hoog. Ze liepen niet de kantjes ervan af. Ze bewaakten de leer tegenover de laksheid en de wereldse invloeden. De immoraliteit van wat er om hen heen gebeurde. Het waren mensen van gebed en vasten. Daar waren ze serieus in, daar gingen ze heel ver in. Met grote offers. Het waren gulle gevers van tienden. Heel serieus. In alle details, daar komen we straks nog op. Het waren ijverige evangelisten. Ze gingen erop uit. Het waren oprechte, hardwerkende burgers, conservatief. Je zou kunnen zeggen, er waren mensen van de Bijbelbelt, als je het wil vertalen naar vandaag. En ze bewaakten de traditie. Dat was de overlevering van de voorouders en die wilden ze in stand houden. En ja, als we dat lijstje doorgaan, denk ik van ja, in heel veel dingen eigenlijk niks mis mee. Ijverige evangelist, gullegever. Hart voor de Heer. Ik denk dat we, best wel zeggen, nou, startpunt was helemaal niet verkeerd. En dan zien we dan eigenlijk van hoe hebben ze het vertaald naar hun eigen levens. En dan zien we dat ze daar eigenlijk in een valkuil gevallen zijn. Maar er zijn ook positieve voorbeelden van fariseeën die uiteindelijk wel die goede richting gevonden hebben. U kent allemaal het verhaal van Nicodemus, Johannes 3. Een fariseeër die zegt, wat moet ik doen om het koninkrijk van God in te gaan? En de Heer Jezus legt hem uit, je moet wedergeboren worden. We kennen Jozef van Arimathea. Hij had een graf en hij geeft dat aan de Heer Jezus. Gamaliel was een gerespecteerde leraar. In Handelingen wordt hij toch wel als een man van wijsheid, die ook uiteindelijk wel ten goede van de discipelen sprak, voorgesteld. En natuurlijk kennen we Paulus, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. En Paulus zelf, hij zegt, ik was geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een fariseeër. Wat er in de wet over gerechtigheid staat, dat deed ik volledig. Paulus zegt, ik deed het. 10 over 10. En toch uiteindelijk is Paulus gecrashed. Hij moest ontdekken dat het eigenlijk allemaal vuilnis was wat hij vergaderd had. En uiteindelijk moest je ontdekken, het gaat niet om religie, het gaat niet om regeltjes houden, het gaat om relatie, relatie met Jezus. Het kennen van hem, dat was zoveel meer voor hem. Nou, laat eens inzoomen in die zevenvoudige W in hoofdstuk 23. Zeven keer komt daar die klacht, wee jullie fariseeën. En 5 keer worden ze ook blinde leiders genoemd. Blind waren ze en ze waren huichelaars. Dat is een beetje zo'n refrein wat je steeds weer terug hoort. Blind, ze zagen niet waar het werkelijk om ging. En huichelaars, want ze waren uiteindelijk in een soort dubbel leven gevallen. Aan de buitenkant dit, aan de andere kant dit. En ik vond het een prachtig filmpje wat deze jonge dames vanochtend lieten zien. En ik denk, ja, dat zegt het wel, de spijker op de kop. Het was helemaal hè, wat ze daar ons voorstellen. Aan de buitenkant glommend, aan de binnenkant verdorvenheid. Maar hoe lang wil je daarmee voortleven? En hoe lang wil je jezelf daar in een wurgklem mee houden? Nou, laten we eens eventjes kijken waar ze dan de mist in gingen, die fariseeën. En dan kijken we naar vers 13. En ik denk dat we daar een voorstelling hebben van een verkeerde houding tot genade. Jezus zegt, wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Tja, obstakels waren ze, hindernissen. Jezus zegt, ze gaan er zelf niet binnen. De meeste althans. We weten van Nicodemus hè, dat hij uiteindelijk wel het koninkrijk van God binnenging. Door wedergeboorte. Maar zij zelf gingen er niet binnen over het algemeen. En het erg is, ze waren ook nog een keertje obstakels voor degenen die er wel binnen wilden gaan. Mensen die naderbij kwamen bij de Heer Jezus, die blokkeerden ze. Die probeerden ze eigenlijk ja, van hem weg te houden. Ze ergerden zich aan het genadeaanbod wat Jezus deed. Ze zeiden, hey, weet hij niet dat die vrouw een zondares is? Hij zou het toch eerder hè, van langs moeten geven? En Jezus kwam met genade. En zij kwamen met een wettische standaard. En daar legde ze die vrouw naast. En natuurlijk viel ze, hè, naar die normen viel ze. En Jezus kwam op een hele andere weg naar die vrouw toe. En die bood de genade aan. Triest als ze daar hè, belemmeringen worden voor hen die wel binnen willen gaan. En hoe streng zijn wij? Misschien allereerst naar onszelf. Dat wij denken van God verlangt wel dat ik al die regeltjes, hè, die boksen allemaal aftik. Zodat ik uiteindelijk hè, goed genoeg ben om bij hem te komen. Zijn we ook zelf, ons eigen denken, is dat ook een verhindering om werkelijk het koninkrijk van God binnen te gaan? En maakt het ook misschien moeilijk voor anderen om werkelijk die genade te proeven? Is onze gemeente, is jullie gemeente een plek waar genade heerst? Of is het fijn dat je er bent, maar eerst dat en dat? Ja, ze veroordeelden mensen. En daarmee veroordeelden ze zichzelf ook. Een volgend wee is een verkeerde ijver in zending. Als evangelisten. We lezen in vers 15. Wee jullie schriftgeleerde fariseeën, huichelaars. Jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen. En wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat. Je moet een beetje wiskunde kennen ook. Hè? Een hellekind in het kwadraat. Wat een taal. Keiharde woorden zijn dat van de Heer Jezus. Hij wil ze werkelijk wakker schudden. Jullie maken proselieten, jullie maken volgelingen. Niet van God, niet van de Heer Jezus, maar van jezelf. Hè? Als je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, voor jouw denkbeelden. Voor jouw judaïstische, wettische denkbeelden. Die uiteindelijk een juk op de schouders van de mensen leggen. En de juk wordt steeds zwaarder. Peter zegt later in Handelingen hè, dat we de juk gekregen hebben, die wet. Maar die konden we zelf niet eens houden. Wij zakten door onze knieën heen, want die wet werd zo hè, zwaar gemaakt. En die wet die ten leven was, uiteindelijk hè, die bleek ten dode te zijn. Ja, ze maakten, die fariseeën die maakten volgelingen voor zichzelf. Volg mij na. En wat zegt Paulus? Hij zegt, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Paulus maakt ook volgelingen, maar niet van hem. Omdat hij Christus navolgde, maakte hij volgelingen van Christus. En hoe belangrijk het is dat ook wij geen volgelingen van onszelf maken, van onze eigen denkbeelden. Typische karaktertrek van een sekte is altijd dat er een leider is die heel duidelijk een stempel drukt op hoe mensen moeten zijn en mij navolgen. En daar vielen ze ook door de mand, want de Heer Jezus zegt, hè, je mag wel luisteren naar wat ze zeggen, hun teaching is niet, hun leer is niet zo verkeerd, anders dat ze het uit het woord nemen, maar uiteindelijk ze doen het niet, hè, volg hun juist niet na. Ze zijn hele slechte voorbeelden. Laten we toch altijd weer bezorgd zijn dat we navolgers van Christus maken. Het is niet onze organisatie, het is niet onze kerk zelfs. Het is navolgers van Christus. Jezus, die moet gevolgd worden. En dan zien we een langer stuk vanaf vers 16. Dan gaat het over een verkeerde, noem ik het, uiting van toewijding. Dan gaat het over het zweren, eed afleggen. Laat dus die versen lezen ook. Ik denk toch wel dat het ook nuttig is. Wee jullie, vers 16, blinde leiders. Daar heb je het, hè? Blinde leiders. Jullie zeggen, wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, die is aan een eed gebonden. Dwaas zijn jullie en blind. Wat is nu van meerwaarde? Het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook, wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan een eed gebonden. Blind zijn jullie. Wat is nu van meerwaarde, de offergave of het altaar dat die offergave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij het hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is. Ja, een praktijk die wij nog maar deels kennen. Het idee van zweren, iets kracht bijzetten. Je woorden eigenlijk bekrachtigen door te zeggen op het altaar of bij de offergave van het altaar of bij de tempel of de goud van de tempel of bij de troon. En uiteindelijk zegt de Heer Jezus, al die dingen, God hoort ze. En uiteindelijk zijn ze allemaal voor God uitgesproken. En uiteindelijk zal ook God je rekenschap laten afleggen voor alles wat uit jouw mond gekomen is. God vraagt helemaal niet dat we mooie beloften doen. Hij vraagt gewoon dat we dagelijks in trouw met hem wandelen. En als we dat soort dingen uitspreken, dan zal hij ook ons ter verantwoording roepen om inderdaad ook dat te doen wat over onze lippen gekomen is. Uiteindelijk is het helemaal niet belangrijk, als we denken aan de bergprediking, dan worden we juist opgeroepen helemaal niet te zweren. Hoe wil je daar kracht bij zetten, hè, bij je woorden, door bij de tempel te zweren of zelfs bij de haar op je hoofd te zweren? De Heer Jezus zegt, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En zoals ik zeg, het is een beetje een praktijk die wij niet meer zo kennen. Natuurlijk kennen we de beediging. Hè. Toen ik in het leger zat, werd ik beedigd. En dan moet je ook iets uitspreken. Dat je belooft trouw of je zweert trouw aan de koningin destijds nog. En wij kennen het ook wel dat mensen zeggen, ja, ik zweer het op het graf van mijn oma. En zoiets eigenlijk, bepaalde vlotte uitspraken. Wordt het daardoor belangrijker? Is het daardoor van meer kracht? Vrome, bekrachtigde uitspraken zijn niet een bewijs van innerlijk geestelijk leven. Dus laten we niet denken van, ik stap al even terug als hij dat zegt. Nee, laat ons ja, ja zijn en ons nee, nee. Maar die fariseeën die wilden dus daar bewust bij een nog hogere instantie zweren. Maar ze durfden niet te zweren bij God. En Jezus zegt, maar eigenlijk, alles wat je hier op aarde zegt, wat over je lippen komt, God hoort het. Uiteindelijk zweer je wel voor zijn aangezicht. En hij houdt je ook verantwoordelijk voor dat. Een vierde punt. Verkeerde prioriteiten. Dan gaat het over, ik lees het eerst, vanaf vers 23. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie geven tiende van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere na te laten. Blinde leiders zijn jullie die uit hun drank de muggen siften, maar een kameel wegslikken. Je ziet ook een beetje de ironie die hier naar voren komt. Hè? Nou is het muggen siften, dat was waarschijnlijk een beeld van waar de druiven in de ton gedaan worden, wordt gestampt en er komt natuurlijk wijn. Of eerst druivensap. Op dat zoete druivensap komen natuurlijk ook de vliegen en de muggen. Dus die werden eruit gepikt uit de wijn. En de Heer Jezus zegt, ja, maar hier gaan jullie zo nauwkeurig te werk. Hier pak je elk mugje eruit. Terwijl er zijn dingen waar je gewoon volledig aan voorbij gaat. En hij noemt dat een kameel naar beneden slikken. Wat weegt nou zwaarder? En hij refereert hier aan... Aan de ene kant vergelijkt hij, ja, het lijkt een beetje appels en peren. Het is, aan de ene kant zegt hij, ja, wat in je kruidentuintje groeit, de dille, de komijn, daarvan geven jullie nog de tiende, want je moet de tiende aan God geven. Dus ook van het ene peterselieblaadje geef ik de tiende aan God. Terwijl wat werkelijk eigenlijk prioriteit zou moeten hebben, is recht doen, barmhartig zijn, trouw zijn. En daar ga je volledig aan voorbij. Dat zijn die kamelen die je gewoon wegslikken. In Micha staat een vers wat wel vaker ook op zo'n kaartjes geschreven staat. Dat de Heer ons heeft laten zien wat we moeten doen, wat goed is. En wat is het dan? Niets anders te doen dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig je weg te gaan met je God. Dat is prioriteit. Recht doen, gerechtigheid zoeken, barmhartig te zijn, de ander lief te hebben. En de Heer Jezus zegt niet van je moet geen tiende geven, dat is hier niet ter zake. Maar jullie zijn zo minuscuul bezig hier, terwijl andere belangrijkere dingen, die verlies je volledig uit het oog. Als we dat eens proberen te bekijken in onze context. Hoeveel kamelen hebben wij al doorgeslikt? Dingen waar we als gemeente, als gelovigen eigenlijk aandacht voor moeten hebben, maar dat eigenlijk helemaal niet doen. Barmhartigheid, rechtvaardigheid. Terwijl aan de andere kant, hoeveel muggensifterij is er geweest in de kerken? Om allerlei details. Het liedboek, de haarlengte, de roklengte. Nou, noem maar op. Hè. U kunt zelf ook al een paar dingen bedenken. Daar hebben we zelfs hele scheuringen in kerken van gehad. Over de doop, over het avondmaal, de praktijken. Hoeveel kerken zijn daar niet door uit elkaar gegroeid? Terwijl de essentiële dingen, liefde, barmhartigheid, gerechtigheid, Jezus Christus verkondigen, zijn volledig aan voorbij gegaan. En dat is de echte prioriteit die we zouden moeten hebben. Dan een punt, volgend punt vanaf vers 25. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseer, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Waarschijnlijk waren er ook verschillende groepen onder de fariseeën van verschillende scholen, van rabbies. En die hadden niet allemaal dezelfde inzichten hoe het nou moest met die reiniging van die bekers en die schalen. En het lijkt wel of ze hier ook een beetje een onderling conflict hebben. En de Heer Jezus die ziet wel van, ja, jullie zijn ook weer zo bezorgd om wat er aan de buitenkant allemaal is. Dat is zoals de jonge dames daar zo mooi lieten zien. Hè, dat de kopjes glommen mooi aan de buitenkant, maar binnenin. Ons leven kan er perfect uitzien. Op zondag zijn we er en we smilen en we groeten iedereen en we spreken misschien zelfs een gebed uit. En door de weeks. Ons verborgen leven, hoe ziet dat eruit? Wat doen we? Wat doen we 's avonds? Wat doen we met ons geld? Wat doen we met onze gedachten? Wat geeft ons echt vreugde? Dat is ons verborgen leven. En bij de fariseeën was het zo dat het gewoon donker was. En duister. Aan de buitenkant picobello, maar van binnen, ja, verrot zou je kunnen zeggen. En daarom zijn het huichelaars. Hij zegt van binnen vol roofzucht, ongerechtigheid, dingen die je helemaal niet mag. En misschien is dat gewoon een belastingformulier. Wat roofzucht kan zijn. En onmatigheid, dat betekent eigenlijk de excessen in consumptie. Wat we met ons geld doen, wat we eten, wat we drinken, wat we verder nog gebruiken. Onmatigheid, geen mate kunnen houden. Hij zegt, dat zijn die donkere dingen. En vaak is zo dat juist die donkere dingen in ons leven, die worden juist gecompenseerd door een heel strikt en wettisch leven. Je schrikt soms dat mensen die heel wettisch zijn, in een zo door de mand vallen, want ze hebben een of andere relatie gehad die helemaal verkeerd was. En juist dat lijkt alsof het gecompenseerd moet worden. Hoe dieper je eigenlijk in de verborgen zonde leeft, des te wettischer word je om het maar te camoufleren. Ja, wat een diepe valkuil. Hypocrisie, huichelarij. En daarmee in lijn is de volgende punt, de zesde, is verkeerde focus op godsdienst, noem ik dat. In vers 27, wee jullie schriftgeleerde fariseeën, huichelaars. Jullie lijken op witgepleisterde graven die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. Ja, de Heer Jezus trekt wel van leer hier, hè? Ene punt na het andere, boom, 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 7 keer. Jullie zijn witte graven. Die graven werden wit geschilderd, ter ere van een feest vaak, om te eren. Maar die werden ook gemarkeerd, zodat mensen wisten, daar is een graf. En ter tijde van de feesten wilde je niet verontreinigen door dicht bij een graf te komen. Dus hield je ook afstand van het graf. Dus dat was ook een reden dat die wit geschilderd werden. En de Heer Jezus zegt, ja, jullie zijn van die mooie wit geschilderde graven. Aan de buitenkant weer glimmend, mooi wit. Aan de binnenkant doods. Uit het hart komen onreinheden. De onreinheden komen niet van buitenkant. Het is van binnenuit dat de buitenkant vernieuwt. Niet omgekeerd. Dit komt niet van buiten naar binnen, het komt van binnen naar buiten. En daarom zegt de Bijbel, waak over je hart. Ons hart is arglistig, het kan ons zelfs foppen. Je eigen hart kan je foppen. Maar we moeten waken over ons hart. Want het is de bron van je leven. Integer leven. En daar komt het, uit je hart komt het vandaan. En als je daarvan uit gaat leven, dan leef je in heelheid. En leef je in transparantie. Dan ben je echt. God ziet het hart aan en hij wil juist waarheid in het verborgene. Hij wil waarheid zien in je hart. Echtheid, oprechtheid. God zoekt niet vrome, mooie vorm aan de buitenkant. En we hebben vanochtend een lied gezongen van Keith Green, geloof ik, hè? En ik dacht aan een zinnetje van hem. Create in me a clean heart. Heer, geef mij dat reine hart. Ik wil geen dood graf zijn van binnen. Ik wil een rein hart hebben voor u. Een huichelaar zijn, een dubbel leven leiden, dat is killing. Dat is heel vermoeiend. Maakt ons uiteindelijk, verscheurt ons dat. Want ja, je moet dit ophouden en je hebt geen vreugde, want je bent constant bang dat je ontdekt wordt, dat je door de mand valt. Dat iemand je ware aard doorheeft. Herken je dat? En de Heer Jezus zegt, kom in het licht. Wend je af van al die dingen, kom in het licht. De waarheid maakt je vrij. Een zevende en laatste, de verkeerde houding van ons hart, van hun hart. Vers 29, wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van rechtvaardigen. En jullie zeggen, als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden we ons niet, zoals zij, schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten. Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol. Slangen zijn jullie, addergebroed. Hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? Wauw. Dat is niet direct complimenteus, hè, zou je kunnen zeggen. Wat de Heer Jezus zegt. En ik denk niet dat het hier ging om hen te veroordelen en hem helemaal af te schrijven. Het is meer om een spiegel voor te houden. Zeg, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Het is nog de tijd van de genade, maar waar zijn jullie mee bezig? Kom op het rechte spoor. Ze eren de graven van Gods dienstknechten. Maar ze verheffen zich ook boven hun voorouders. Wat zij gedaan hebben toen, dat was verkeerd. Maar wat wij doen is zoveel beter. Nou, als ik vandaag een beetje omheen kijk en de media hoor. En we de standbeelden naar beneden trekken. Want zij hebben het zoveel verkeerd gedaan, maar wij doen het zoveel beter. We zijn een beetje een deugdgeneratie geworden. En dan wil ik helemaal niet in detail gaan van ongerechtigheden die gebeurd zijn. Maar het is heel makkelijk voor onze generatie om onze oudere generaties te veroordelen. Maar die leven in hun tijd en wij leven in onze tijd. Wij kunnen heel makkelijk denken van ja, maar in de Tweede Wereldoorlog hadden ze eigenlijk beter dit of dat moeten doen. Ja, maar jij leefde toen niet. Als jij toen geleefd had, waren de zaken heel anders geweest. Voor jou. En we zien ook dat de Heer Jezus hier en dus een spiegel voorhoudt en eigenlijk zegt van, jullie zijn helemaal niet beter dan je voorouders. Jullie zijn ook degene die daaruit voortgekomen zijn. En jullie zijn ook eigenlijk uit de slang voortgekomen. De addergebroed, slangen zijn jullie. In de lijn van Kaïn, die zijn broer doodde. Ook jullie zijn in staat om nog steeds profeten van de Heer te doden. En de Heer Jezus stond voor hen. En een paar dagen later zouden ze ook hem laten kruisigen. Dus zij waren ook degene die in overtreding waren. Ze waren zeker niet beter. Dus laten we nederig zijn als wij het op onszelf toepassen. En nu leven en goed doen. En doen wat wij moeten doen in onze tijd. Ja, als ik dat allemaal samenvat. Wat is dan de weg van bevrijding uit het fariseïsme, uit het judaïsme, uit het wettische? Die fariseeën die legden die lat voor zichzelf heel erg hoog. Maar die norm konden ze zelf niet houden. Ze vielen in een valkuil daardoor van schijnheiligheid, van huichelarij, van dubbel leven leiden. En daarbij hadden ze nog een ziekelijke honger naar erkenning. Ze wilden graag gezien worden door de mensen. Ze wilden graag religieus zo bevonden worden. Ze stonden zichtbaar te bidden. Ze hadden brede gebedsriemen. Ze wilden graag rabbi genoemd worden. Dus er was heel veel honger naar erkenning. Maar ze zochten die erkenning bij mensen. Wat kunnen wij dan leren van deze mensen die zo vastzaten? En over wie de Heer Jezus eigenlijk een klaaglied aanhief. Ik denk de uitweg uit deze valkuil is integriteit. Oprechtheid, eerlijkheid. Eerlijkheid naar onszelf allereerst. Eerlijkheid en oprecht naar God. En eerlijk en oprecht ook naar onze medemens. Eerlijk naar jezelf. Durf in de spiegel te kijken. Durf echt te zijn. Durf je zwakheden te tonen. Durf er toe te staan. Dit ben ik. In plaats van iets anders. Hoe ziet je profielfoto eruit? Is het een echte weerspiegeling van wie je bent? Of is het zo gepolished dat jij helemaal up there bent? Hoe willen we onszelf naar de mensen presenteren? En hoe presenteren we ons naar onszelf? En verwachten we dat anderen ons gaan eren? Hoeveel likes zoeken we? Hoeveel pluimpjes? Geeft dat mijn waarde? Hoe meer likes ik ben, des te belangrijker ben ik. Hoe meer volgers ik heb. Durf echt te zijn aan jezelf. En dan ook durf echt te zijn aan God. Stop met presteren. God vraagt niet dat je alle boksen aftikt en zegt van oké, dan ben ik goed genoeg. God wil je hart zien, oprechtheid in het verborgene. En hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En we mogen zijn bevrijdende genade ontdekken. Heer Jezus zegt, kom zoals je bent. En dan hoeven we niet te blijven zoals we zijn. Dan wil hij ons meenemen als discipel achter hem aan. Om te groeien. Dus ga voor relatie en niet voor religie en niet voor regels. Zoek die verbinding, die levende verbinding met de Heer Jezus. En als we dat hebben, dan zal de kerk niet meer langer naar beneden gaan. Ik zie altijd die cijfertjes, weer een kerk gesloten, weer een kerk. Ik denk, waar is het leven? Als je toch een levende relatie met de Allerhoogste God hebt, dan wil je toch hier zijn op zondagmorgen en door de weeks. En daarom, ik zie hier dat mensen hier honger hebben. Dat is toch fantastisch? Omdat we een relatie hebben en niet omdat we regeltjes moeten vervullen. En tenslotte, echt zijn naar je medemens. Een van de grote problemen van onze tijd is wel ons doorgeslagen individualisme. Het draait allemaal om me, myself en I. Het gaat allemaal over mij. Ik ben het centrum van de universe. En het moet allemaal om mij draaien. En het is allemaal constant de vraag van wie mag ik zijn en wie ben ik en wat mag ik doen. En al die belangrijke vragen, maar we zoeken de antwoorden bij onszelf. De identiteitsvraag, die hoef je niet in jezelf te zoeken. Die wordt je gegeven door God. Onze identiteit ligt in Christus. En die mogen we ontvangen. Die hoeven we niet te bewerken. Je hoeft niet op te klimmen om je identiteit te maken. Dat is een enorme stress. Want als je het niet redt, dan ben je gewoon een nobody. En Jezus zegt, ik zeg wie je bent. Je bent mijn geliefd kind. Hij geeft ons een identiteit. Identiteit in Christus. En met al onze rijkdom en overvloed en voorspoed, eigenlijk zien we dat Nederland die zo welvarend is, we worden steeds ongelukkiger. We hebben steeds meer problemen. We imploderen in onze eigen maatschappij van verwarring. En waar zoeken we dan de true north? Waar zoeken we dan de richting? Moeten we weer teruggaan naar het woord van God en naar een levende relatie met God zelf. Dat we hem omarmen als onze liefdevolle vader. En in plaats van mezelf te zoeken en erkenning van mensen, zegt de Bijbel, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek Jezus Christus en zijn eer en zijn grootheid. En ten tweede, zoek je medemens. Wend je af van je eigen navelstaren en kijk naar de ander. Ga dienen. Ga naar buiten toe. Heb de ander lief. Bewijs barmhartigheid. Wees genadig. En dan zal je zien dat dat terugkomt. Dan krijg je energie. Dan hoeven we niet te bedelen om erkenning, maar dan krijgen we het van boven. En God vult na. Ja, een lang verhaal over de Farizeeërs. Een schokkend verhaal ook wel. En ik hoop dat we toch wat lessen daaruit meegenomen hebben. Het is interessant om te zien dat het verhaal van de verloren zoon, dat u wel kent, dat begint in hoofdstuk 15 van Lucas, begint het met het aanspreken tot wie richt Jezus zich eigenlijk. En dan staan die Farizeeën staan daar. En dan zegt hij, ik vertel even een verhaal. Hij vertelt drie verhalen, maar de laatste is dan de verloren zoon. En ik geef u als huiswerk mee voor vanmiddag in de schaduw, onder de boom, met een verfrissing. Praat eens met elkaar, wie ben jij? De oudste zoon of de jongste zoon? Amen.